Welkom bij Radio Maria.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in deze nieuwe aflevering van Missio werkt op Radio Maria, waar we opnieuw een heel boeiend onderwerp voor je klaar liggen hebben en een heel boeiende gast bij ons hebben zitten. Misschien eerst even over het onderwerp. Het is niet zomaar een onderwerp, het is een hele boeiende persoon. We gaan namelijk een aflevering vullen rond Sint-Jan Bergmans uit Diest. En daarvoor hebben wij een persoon bij ons die heel veel expertise heeft over deze bijzondere jonge man. Felix, welkom in Missio Werkt.
Graag.
Misschien ben je geen onbekende voor onze luisteraars, maar stel je toch even voor. Wie ben je, wat doe je, van waar kom je?
Ja, ik ben op dit moment pastoor in Diest voor de hele stad. En tot binnen enkele dagen ook nog deken van dat dekenaat in de oude vorm. En ik ben geboren in de buurt van Scherpenheuvel. Ik ben gaan studeren. Ik ben dan naar Zoutleeuwen gegaan, waar ik 24 jaar heb mogen werken. En dan ben ik naar Diest gekomen, dat ik kende, want ik had daar aan het Sint-Jan Bergmans College gestudeerd. Ik had daar Sint-Jan Bergmans leren kennen, zoals ik die ook leerde kennen. Als ik met ons moeder en met mijn tante naar Diest naar de markt gingen we altijd kaarsen branden in zijn geboortehuis. Daar ben ik nu terug terecht. Al 20 jaar.
Ja, de dingen lopen soms misschien anders dan we ze ons voorstellen, maar ze lopen altijd zoals ze moeten lopen misschien. We komen straks graag terug op wat jouw band is met Sint-Jan Bergmans, wie Sint-Jan Bergmans ook was en wat hij kan betekenen voor ons. En misschien in het verlengde daar ook van wat heiligen in het algemeen voor ons kunnen betekenen. Want in onze katholieke wereld nemen zij toch wel een belangrijke plaats in, denk ik, Felix.
Ja, ik denk. Ze zijn misschien de achterpoortjes om in de kerk binnen te geraken. Misschien zijn dat opritjes. Maar we moeten wel de kerk binnengaan. Niet op de oprit blijven staan, want dan ga je nooit binnen. Maar ik denk dat heiligen hun verhalen, de een meer dan het ander, dat mogelijkheden zijn om binnen te gaan in het mysterie, in het geheim, binnen te gaan naar God. Bergmans was een jezuïet en de grote drijfkracht van zo'n spiritualiteit van de jezuïeten was toch God vinden in alles. Wel, zo denk ik dat heiligen ons kunnen meenemen. De ene in een sociaal verhaal, de andere in zijn mystiek, een derde in haar godsvrucht, een vierde in haar zorg voor de armen. Maar al die heiligen hebben ons iets te vertellen en mee te nemen naar een groter verhaal. Hun verhaal is nooit het grote verhaal. Hun verhaal is maar doorverwijzen naar die op het kruis hing, die verrezen is en die wij de Zoon van God noemen.
Je hoort dat, beste luisteraars. Het wordt een hele boeiende aflevering vandaag. Neem je graag straks mee in het leven van Jan Bergmans en dat van vele andere heiligen die ons op weg willen zetten. Maar eerst een streepje muziek.
Beste luisteraars, welkom terug bij Missio Werkt. In alweer een bijzondere aflevering dit keer. We hebben een fijne man, een fijne gast uitgenodigd, deken Felix van Meerbergen. We hoorden al wat jouw eerste kennismaking was met Sint-Jan Bergmans. Wat zijn belang ook een beetje was, we hebben het al in het kort gehoord, maar wie was die man eigenlijk? Wat kan je van zijn leven vertellen? Wanneer was hij geboren? We hoorden dat hij in Dist geboren is. Zo kan je zijn leven even in het kort schetsen.
Ja, het is een heilige die geboren is in moeilijke tijden. Maar misschien worden heiligen altijd in moeilijke tijden geboren. En wordt dus juist daarom heilig. Hij is geboren in 1599. Het concilie van Trent was voorbij, maar dat was toch nog heel Europa door, was het strijd, hè, tussen de katholieken en de protestanten. Dat had zich ook politiek vertaald. Er was oorlog, er was hongersnood, er waren pestepidemies, er waren ziektes. Het waren verschrikkelijke tijden. Jan Bergmans heeft bijvoorbeeld is op zijn 14 jaar uit Diest weggegaan en heeft 3 keer zijn kerk zien geplunderd worden. Hij zag de kerk waar hij thuis was, de Onze Lieve Vrouwkerk, die lag er desolaat bij. 'S Avonds waren er loslopende bendes. De ene keer waren de protestanten binnen, dan kwamen de Spanjaarden weer. De Spanjaarden hadden een paar jaar voordien heel Zichem platgebrand. Dus hij was werkelijk op een moment dat er diepe nood was, is hij geboren en is hij opgegroeid. Ook in zijn eigen familie was het moeilijk. Er was dispuut met zijn familie, vader en moeder tegen hun ouders. Er was armoede in hun familie, ze konden zijn studies niet betalen. Dus hij is eigenlijk geboren in een moeilijke tijd en dat was het begin van zijn heiligheid. En hij is dan gaan studeren, met moeite, gastje geworden bij een van de pastoors, is dan naar Mechelen gegaan, is dan naar Antwerpen en na 1 maand hebben ze al hem naar Rome gestuurd. En samen met enkele anderen is hij naar Rome gegaan, te voet, op 3 maanden tijd en is daar aangekomen op 31 december. En dan is hij enkele jaren in Rome geweest. En hij was een briljant student, maar ook een toegewijde pater. Pater Glimlach noemden ze hem. Hij was altijd bereid tot een goed werk en ja, dat is zijn leven. Niet spectaculair, heel gewoon. Dat is trouwens een van zijn woorden. Het gewone moet je op een buitengewone wijze doen. En dat is zijn verhaal. Niet groot, geen grote dingen, maar God vinden in alles. Als een jezuïet. Toen hij wilde priester worden, was er ook een strijd. De nieuwe kardinaal, aartsbisschop Hovius, trok aan zijn mouw, want die wilde seminaristen hebben. De Norbertijnen van Tongerlo, die toen de kerk van Diest beheerden, trokken aan zijn mouw. De jezuïeten deden dat. De abdij van Averbode trok aan Bergman zijn mouw, want iedereen wist dat hier een briljante geest zat. Uiteindelijk is hij mee in het grote verhaal van de jonge jezuïetenorde. Met 1 groot voorbeeld. Aloysius van Gonzaga. En Franciscus Saverius. Die als missionaris vertrok naar het oosten. En zijn verhaal zag beëindigen aan de poorten van China. En daar is hij dan gestorven. Die verhalen hebben hem geïnspireerd. En hebben hem meegetrokken.
Je haalde net Franciscus Saverius aan als missionaris. Ik herinner mij dat Jan Bergmans ook een droom had om missionaris te worden. Hoe zat dat precies in elkaar?
Ja, dat past helemaal in elkaar. Hij wilde missionaris worden. Daar zijn verschillende versies van. Sommigen zeggen dat hij wilde naar Zuid-Amerika gaan, samen met de conquistadores, om daar de Indianen te gaan beschermen en te verdedigen tegen de moordpartijen. Maar er was ook dat voorbeeld van Franciscus Saverius om naar Azië te gaan, China, Japan. Maar toen zijn gezondheid begon te sputteren, dacht hij misschien moet ik dan maar als almoezenier van soldaten. En dat lag ook logisch, want heel de spiritualiteit van Ignatius is toch wel een spiritualiteit op een soort militaire lees geschoeid, omdat ook Ignatius eerst soldaat was, militair was. En dat inspireerde hem ook. Maar in elk geval, hij wilde grenzen verleggen. Hij wilde een heilige zijn die op tocht ging. Een pelgrim wilde hij zijn. En dus, ja, hij is zeker bezield geweest door de droom om Christus te verkondigen en uit te brengen als een missionaris.
Een missionaris niet in het verre buitenland dan, maar een beetje dichter bij huis. Rome, nog altijd een beetje dichter bij huis natuurlijk, dan verre, verre continenten in die tijden. Het is een beetje een thema dat de laatste tijd vaak terugkomt. Het missionaris zijn dichter bij huis dan enkel in zeer verre contraien. Ik denk dat we daar zeker ons aan kunnen inspireren aan zo'n verhaal. Goed, we gaan heel graag na een korte muzikale pauze verder in op het leven van deze boeiende heilige, maar ook wat hij vandaag hier en nu nog kan betekenen voor ons.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt. We hebben net al heel wat informatie gehoord van Teken van Meerbergen over Sint-Jan Bergmans. Hoe hij toch wel als jonge man al zeer geïnspireerd was om Christus te gaan verkondigen. Hoe hij ook de droom had om missionaris te worden in het verre buitenland. Maar dat dan niet kon door gezondheidsproblemen. Hij is ook heel jong gestorven, Felix.
Ja, hij is 22 jaar geworden.
Ja, vandaar dat hij toch ook wel aantrekkingskracht heeft, denk ik, bij heel wat jongeren, ook bij heel wat studerende jongeren. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is zijn aantrekkingskracht eigenlijk?
Ja, het is wel wat minder, hè? Jammer genoeg. Hè? Maar is zeker op een bepaald moment is hij de meest populaire heilige. Het was ook de eerste heilige officieel gecanoniseerd in België in 1888. Het heeft zo lang geduurd omdat tussendoor de Jezuïeten waren afgeschaft en verboden. En het is dan Leo XIII, die nuncius geweest was in België en die dikwijls naar het geboortehuis kwam. En de generaal van de opgerichte Jezuïeten, een mens uit Sichem, pater Beks, die hebben hem toch wel gepropageerd in Rome. En hij werd dus inderdaad patroon van de studerende jeugd. En dat heeft toch in de eerste helft van de 20e eeuw geweldig veel aantrekkingskracht hebben. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is, als je een droom hebt, vecht daarvoor. Als je een roeping hebt, laat die niet uit je handen glippen. Dat heeft hij gedaan. Hij kon niet gaan studeren, want zijn ouders waren arm, maar hij wilde. En hij wilde vechten voor zijn droom. Dat is het geheim van elke roeping. Laat je roeping niet uit je handen glippen. En dat is niet alleen de roeping om als religieus, als priester te gaan. Maar je roeping is christen zijn. En dat heeft hij gezien. En daarom was zijn verhaal wel een boeiend verhaal. Ik vertel altijd, hij had toen al in zijn tijd een GPS bij. Gods persoonlijk spoor. Zo ging hij. Hij ging in het spoor van God. Omdat Ignatius van Loyola hem leerde dat je God moet ervaren als nabij. Mensen moeten openstaan voor de nabijheid van God. Niet alleen in hun gebed, in onze meditatie, maar in elke handeling van het menselijk leven. Een heilig leven proberen te leiden, die doet me niet door uit te blinken, door spectaculair te zijn. Het speelt zich af in het dagelijks leven. Dat was de grondspiritualiteit van de jonge Jezuïetenorde. De vindplaats van God is in de wereld. Dat was het geheim van Bergman, denk ik. Hij had dus heel korte tijd nodig. Heeft hij ook gezegd, je hebt niet veel tijd nodig om God te vinden. En een van zijn uitspraken ook, laat deze dag zijn alsof het de laatste dag van mijn leven was. Laat me zo leven. Alsof het de eerste dag van mijn gelovig leven was. Laat me zo leven dat het de enige dag is dat ik Christus kan volgen. En in het gewone leven. Dus hij ging de straat op in Rome en ging na enkele dagen al catechese geven op straat, in de armste wijken van Rome. Terwijl ging hij briljante lessen volgen en als hij het woord nam, zwegen de professoren. Hij was gedreven in het gewone en dat deed hij buitengewoon. En daarom dacht ik, had hij op een bepaald moment toch wel heel veel bezieling voor studerende jongeren. Ik zie dat in dit nog altijd natuurlijk. In de tijd van de examens, dan branden er veel meer kaarsjes. Veel meer. Maar ik vermoed dat er vooral oma's zijn en mama's die kaarsjes komen aansteken. Maar dat vind ik nog niet erg. De band blijft en ik vind het een boeiende figuur die we misschien opnieuw moeten hervertalen in deze tijd.
Wat mij ook opvalt even, als je zegt van, ik vind het niet erg als het de ouders zijn of de grootouders die een kaarsje komen brengen. Misschien zitten daarin ook wel kansen dat zij, hoe klein ook, vertellen over Jan Bergmans of vertellen over waarom zij dat kaarsje gaan branden. Waarom zij op die manier aan hun studerend kind, aan hun kind dat examen heeft, op die manier willen denken. Dus ook daar zitten wel kansen in, denk ik, om te missioneren, om te evangeliseren, om het zo te zeggen.
Ik denk dat er heel veel kansen in zitten. Alleen moeten we het verhaal vertalen. We zullen dat nu proberen terug, want binnen 2 jaar vieren wij, of herdenken wij, dat het 400 jaar geleden is dat hij gestorven is. Op heel jonge leeftijd. En dat de Romeinen in die tijd onmiddellijk gek waren op die jonge Vlaming die gestorven was. En dat ze onmiddellijk aanriepen, heilig, hè? Subito sancto, onmiddellijk hebben ze geroepen. Het heeft lang geduurd, maar zijn verhaal kan nog inspireren als een verhaal van offer, moed, vechten voor je droom, Christus volgen en geloven dat je veel kan geven als een gelovig mens. En zo kun je missionaris zijn.
Nu, we spreken over de verering in dienst uit de vele kaarsjes die gebrand worden. En je koppelt het al aan het verhaal uit Rome. Wat ik me dan afvraag is, Sint-Jan Bergmans betekent veel voor dienst. En de verering in dienst is nog redelijk groot. En hoe is dat in de rest van de wereldkerk eigenlijk als heilige in de universele kerk, als ik het zo mag noemen?
Heel vreemd. De laatste jaren word ik dus voortdurend aangesproken over Jan Bergmans. En twee, hè. Eén uit de Verenigde Staten. Uit de enige kathedraal die aan Sint-Jan Bergmans is toevertrouwd. In Louisiana, Shreveport. En een of andere Amerikaan heeft Jan Bergmans daar leren kennen. En die komt dat 4 keer per jaar. Die heeft al 100 beeldjes van Bergmans laten maken. 1000 medailles die hij overal in de Verenigde Staten uit gaat delen. En dan enerzijds in Polen, waar er de priester was met meer dan 30 misdienaars in een heel klein parochieke. Die is naar Dis gekomen, heeft Jan Bergmans komen leren kennen. En ja, als ik naar Polen ga, of ik ga naar de Verenigde Staten, dan sta ik perplex. Ik loop door die school en kinderen van 11, 12 jaar vertellen mij het verhaal van Jan Bergmans in geuren en kleuren. Helemaal, met alle details. En dan zeg ik, ja, dan is hij nog heel populair. En dan wordt hij echt teruggevonden. Ook enkel in Afrikaanse landen en zo. En we proberen dat wel te doen. Dat verhaal te hervertellen. En toen wij de kerk, de Sint-Jan Bergmanskerk in Diest, een moderne kerk, hebben gesloten, is alle materiaal van die kerk naar de kerk in Polen gegaan, in die Sint-Jan Bergmanskerk. En ja, zo leeft hij daar verder. En ik ben ervan overtuigd dat we het verhaal van Jan Bergmans kunnen hervertellen, maar vooral als een verhaal van verbondenheid, van moed, van over de bergen gaan, hè? Over de Alpen, over de Appenijnen, zonder visakaart, zonder gsm, zonder iPhone. iPhone niet, hè. Ik zeg altijd tegen de jongeren, Jan Bergman was iemand, Facebook niet, Facebook wel. Of iPad niet, maar iPray. En dat was zijn kracht. En zo denk ik dat we hem kunnen hervertalen. Als een jongen van vlees en bloed. Soms zeggen ze tegen mij, ja, Jan Bergmans, vooral de Diesteraars zeggen dat, de oudere Diesteraars. Dat is een seut, hè. En zeg, ja, maar een seut die in volle winter over de Alpen trekt, over de Appenijnen, zonder steun, zonder dubbele kleding, s'avonds niet weten waar je gaat slapen, dan ben je geen seut. Dan is er een kracht in u, noemt die dan God, noemt die Geest, noemt die Jezus, noemt die Maria, ook een grote devotie bij Jan Bergmans. En dan denk ik, dan ben je geen seut. Dan ben je een van de 21ste eeuw.
We hoorden dus al dat hij erg bekend is in de rest van de wereld, hè, buiten Diest, maar ook in de rest van de wereld. Maar je vertelde mij in ons klein voorbereidend gesprekje dat er ook een andere heilige is die toch wel een bijzondere verering had voor hem. Het ging over Theresia van Lisieux.
Theresia van Lisieux heeft geleefd vooral op het moment dat het proces van de heiligverklaring volop bezig was. En er zit een vergelijking. Hè. Alle twee gaan ze de kleine weg. De kleine weg van Theresia van Lisieux. Mm-hmm. En de gewone dingen op een buitengewone wijze doen. En God vinden in alles om je heen. Dus Theresia van Lisieux had een grote devotie van hem. Ze schrijft in een van haar brieven erover. En in de kerk van Lisieux zijn een aantal altaren toegewijd aan de grote heiligen van Europa. En voor België, voor Vlaanderen, staat daar het altaar toegewijd aan Jan Bergmans. Dus ja, hij was toen toch wel bijzonder populair. En er waren toen geen sociale media. Het is allemaal gebeurd met artikeltjes, met mond aan mond. Maar die kleine weg van Theresia van Lisieux, of die weg van toet en graas, alles is genade, dat was ook het verhaal van Jan Bergmans. En dat moeten wij terugvinden, denk ik. Dat alles genade is, dat er een weg is, een kleine weg die naar God loopt. Een klein spoor.
Goed, Felix, dank je wel om ons nog meer mee op weg te nemen in het leven en de betekenis van Jan Bergmans. Ik steek vooral op dat het een hele gewone man was die toch heel buitengewone dingen heeft gedaan en door zijn doorzettingsvermogen vandaag eigenlijk de hele wereld heeft bereikt wat een beetje zijn droom was. We gaan er heel graag verder op in na opnieuw een kleine muzikale onderbreking. Thank you. Welkom terug, beste luisteraars, bij onze aflevering over Sint-Jan Bergmans met bij ons als gast deken Felix van Meerbergen uit Diest. Hij heeft ons al heel veel verteld over die bijzondere man die Jan Bergmans was. Een man die vocht voor zijn roeping, voor zijn dromen en tot op vandaag eigenlijk, bijna 400 jaar na zijn dood, bezig is met die dromen waar te maken. Felix, we hoorden al heel veel over zijn doorzettingsvermogen, zijn koppigheid misschien wel, zijn vastberadenheid. Het zijn kenmerken die in zijn spiritualiteit ook terugkomen. Kan je ons een beetje meer vertellen over die bijzondere spiritualiteit van Jan Bergmans?
Ik had het toen aan de hand van een van zijn gebedjes, hè, die gevonden zijn in een van zijn geschriften. Ik heb er twee, hè. Ik lees het u. Heer, ik ben een dorre rank in uw gemeenschap. Ruk mij niet los van u, de ware wijnstok. Maar laat in uw barmhartigheid het sap van uw genade op mij inwerken. Dat weer alles in God. God in alles. Of, zegt Jan Bergmans, lieve Jezus, ik verlang dat gij mij vindt en dat gij bezit van mij neemt. Want als gij mij vindt, dan heb ik u gevonden. En meer verlang ik niet. Ik denk dat die twee gebedjes eigenlijk vertellen wie hij geweest is. Zo, die verbondenheid en die rang die vrucht wil dragen. En dus zijn spiritualiteit is de spiritualiteit van de Jezuïeten, is die van Ignatius, is die van het grote avontuur van God met mensen, is u laten beminnen, is de dingen doen ook die moeilijk zijn. De dingen aanvaarden die u overkomen. En daarom kan Bergmans een heel moderne heilige zijn. We leven in een tijd waar het materialisme, het tijdelijke, de tijd regeert. Ik denk dat Bergmans eigenlijk leerde dat wij in de binnenkant van het menselijk bestaan het wonder kunnen vinden. Als je de hangende tuinen van Babylon is een van de zeven wonderen. En beneden in de diepte waren 300 slaven die heel de dag in, dag uit en nooit het licht nog zagen, in de tredmolen liepen om water naar boven te pompen. Die hopeloosheid doorbreekt Bergmans, al is hij een kind in moeilijke tijden. Hij wil die doorbreken. En hij weet dat God zijn kracht is. En daarom vind ik hem zo boeiend, ook voor mij. En geleidelijk aan heb ik hem dus meer en meer leren ontdekken. Hè. Niet alleen omdat ik toevallig door de speling van het lot pastoor word in de parochie waar hij gedoopt is en waar zijn geboortehuis staat en waar ik nog elke week 3 keer met mensen eucharistie vier. Maar vooral omdat zijn voorbeeld van ik ga op tocht en ik laat mij vinden. Dat is een open spiritualiteit. Dat is niet de spiritualiteit ik zal God vinden, maar ik laat mij vinden. Misschien moeten we dat als christenen in de 21ste eeuw, ook als het moeilijk wordt, ook als we kleiner worden, ook als de kerk soms dreigt op instorten te staan, ook als ze mijn kerk in mijn parochie sluiten, ook als de deuren soms toegaan en de stoelen leeg blijven, dan denk ik, ik verlang dat jij mij vindt. En dat die spiritualiteit meenemen in de kerk van de 21ste eeuw, kan dus modern zijn. En wat Bergmans ook deed, er is meer dan wat ik kan zien en horen en kopen en aanraken, maken, wat ik kan beschrijven. Er is veel meer. Dat lijkt mij het verhaal van zijn spiritualiteit.
Ook een beetje durven loslaten, durven vertrouwen en altijd vooruit proberen te geraken.
Ja, we kunnen dat altijd niet begrijpen, die spiritualiteit, hè, dat loslaten. Hij vertrekt zonder afscheid te willen nemen van zijn vader. Hij weet dat zijn moeder ziek is en hij gaat niet naar huis. We kunnen dat met oren van vandaag niet horen. Dat vinden wij verschrikkelijk. Want daarom was hij ook een kind van zijn tijd. En daarom inspireerde hij van bij het begin mensen. Maar soms zijn er ook die menselijke kantjes aan broeder Glimlach. Die kleine kantjes die elke mens heeft, die elke heilige heeft. En die juist een heilige maakt tot een heilige van alle tijden. En zo denk ik. En is Bergmans een van mijn geliefde heiligen. Hè? In mijn kamer hangen 5 portretten. Of 5 schilderijkens. Dat is Damiaan. Dat is Jan Bergmans. Dat is kardinaal Kardijn. Dat is bisschop Romero. En dat is pastoor Daans. Die geen heilige zal worden. Maar die volgens mij een gelijklopend devies hadden. Omwille van Christus zijn we niet bang van de wereld. En we mogen nooit bang zijn van de wereld. Onze blik niet afwenden van de wereld.
Ik heb al heel veel gehoord. Ik heb 2 zinnen heel speciaal onthouden. Ik laat mij vinden. Waar heel veel vertrouwen in ligt. Hè. Dat merkte jij ook al op, Katrien. Maar ook het gewone buitengewoon doen. Ja, dan kunnen wij vanuit Missio natuurlijk niet anders dan die zin een beetje combineren met onze buitengewone missiemaand die er binnenkort aankomt. Een missiemaand die we gewoon zijn, die er elk jaar is, maar die dit keer een beetje buitengewoon is. Hoe zie jij dat in jouw eigen praktijk? Hoe zie je dat gecombineerd met Jan Bergmans? Wat kan die buitengewone missiemaand buitengewoon maken?
Door niet te zwijgen. Hè? Ik denk, christenen moeten het woord nemen, in de wereld waarin ze leven, niet daarbuiten. Ik ben bezig aan een studie, nu de dekenaten verdwijnen in de oude vorm, aan 200 jaar dekens in Diest, en dan sluit ik op een woord van kardinaal Mercier, die zei, kom van uw preekstoel af en ga de stad in, en ga daar getuigen van Christus. Ook daar waar ze u niet willen horen, daar waar ze u tegenspreken, ook daar moet je spreken. Niet met woorden van gezag en waarheid, maar met woorden van barmhartigheid. En ik denk dat daarom ook de kracht van missio en de kracht van missionarissen altijd geweest is, het woord van barmhartigheid spreken. In een vreemde taal, bij vreemde mensen op tocht gaan, en nu ook bij ons. Ik vind dit een uitgelezen kans. En ik vind het een beetje jammer dat vele tijdgenoten, ook hier in de kerk in Vlaanderen, een beetje voorbij lopen aan het belang van missionaris, van missie. En van onze opdracht om Christus te brengen doorheen de wereld. Om de bergen over te gaan, de Alpen, de Apennijnen. Om nooit te stoppen, om altijd te gaan, om niet bang te zijn van de getuigen van Christus. Of dat Theresia van Lisieux deed in haar besloten kloostercel, of dat deed onze Jan Bergmans, of dat deed Franciscus Saverius, of dat deed Damiaan, en zoveel duizenden anderen. Ik herinner me jaren geleden als jonge priester, en het ging over, alle priesters waren samen, en iemand van een hoge functie, van het bisdom, die spotte een beetje. Er was een tijd, als wij jong waren, dat wij de chocolade opaten en het zilverpapier aan de missie gaven. En toen stond mijn toenmalige deken op en die zei, dat is heel juist. We gaven het zilverpapier, maar we hebben ook tienduizenden van onze beste mannen en vrouwen gegeven, die alles hebben achtergelaten om te gaan vertellen van Christus. Zij voelden zich geen held, ze voelden zich dienaar. En iets mooier kan niet gezegd worden. Missie is dienen, hier ginder.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waarin we al heel wat boeiende informatie kregen over Sint-Jan Bergmans, een heilige uit Dist. Maar we hebben vernomen dat hij niet alleen in Dist en omstreken wordt vereerd, maar in eigenlijk heel de wereld. Mensen uit de Verenigde Staten, mensen uit Polen, die hem zeer na aan het hart liggen. Nu, we hebben ook begrepen, Felix, dat jij persoonlijk heel veel aan Sint-Jan Bergmans hebt, al heel vroeg in jouw leven, denk ik. We hebben al iets gehoord van hoe dat je met je familie in de Gulden Maan terechtkwam. Wat viel jij daar op en hoe is jouw interesse dan verder geëvolueerd?
Ja, dus toen ik dan in Zoutleeuw terechtkwam, dan was het een beetje minder, hè? Want ik had in Zoutleeuw ook de heilige die me nou aan het hart lag. De heilige Leonardus, patroon van de gevangenen. Maar dat is eigenlijk bijna hetzelfde verhaal. Ik denk dat elk verhaal van heiligen zijn hetzelfde. Of het zijn geen heiligen. Het is geworteld in het opkijken naar het kruis. En van het kruis uw blik naar de mensen richten. Onder het kruis gaan staan. En daar horen zeggen, zie daar uw zoon, zie daar uw moeder. En dat is genoeg. En dus, ik vind het verhaal van de heilige, vandaar dat ik ook in Dist een allerheilige kapel heb, waar meer dan 200 verschillende beeldjes staan. Maar dat zijn beeldjes. En daar kan je niet van leven. Van plaster of niet van goud. Maar van hun leven kan je leven. En hun leven is altijd verbonden met Christus. En met Maria meestal. En hun verhaal is altijd ook een verhaal van pijn. En van kwetsuren. En van genezen. En van bekeren. De echte heiligen van de 21ste eeuw, zei Malraux al, halfweg vorige eeuw, zal een bekeerling zijn. En dus, zo leert het verhaal van Bergmans, maar van alle heiligen, mij, dat ik mij voortdurend moet keren, bekeren en laten aanspreken. En in die zin, als ik toen in Dis kwam, vond ik dat ik met dat verhaal iets kon doen. Het verhaal van alle heiligen, al 600 jaar, stond daar een kapel voor de heiligen. En daar is dan Jan Bergmans tussengekomen, als een van hen, gestalte van de heiligheid. Maar dat waren altijd mensen van vlees en bloed. Anders waren het geen heiligen. Ik hou niet van heiligen die versuikers zijn.
Of onbereikbaar, mag ik dat ook zo uitdrukken? Heiligen die onbereikbaar lijken, mogen we heiligen een beetje bekijken als voorbeeldfiguur, maar niet ontoegankelijk?
Ja, ze kunnen niet ontoegankelijk zijn, want ze gaan met ons in het ontoegankelijk licht. Maar ze gaan met ons mee. Als het geen mensen zijn die in de wereld, in het verhaal van mensen staan, ja, dan gaan mensen hen niet zoeken, hè. Of het nu een heilige is die voor het arme volkskind scholen ging oprichten, zoals er velen zijn, of die hen ging verdedigen tegen de slavernij, of die bij hen ging, die met hen in een concentratiekamp, zoals Kolbe, in zijn plaats ging, ja, dan zijn het geen heiligen. Maar het hoeven ook niet allemaal heiligen te zijn die helden zijn die we nooit kunnen bereiken. Ik denk ook in de kleine heldhaftigheid, denk ik dat we een grote kans hebben om onze eigen roeping te vinden. Ik denk dat een roeping van elke mens is heilig te worden. Daarom staat er in die Allerheilige Kapel ook ene sokkel waar geen beeld op staat. En dan vragen de mensen, heb je daar geen beeld voor? En dan zeg ik, ik wacht op u. Want eigenlijk wil dat zeggen, de heiligheid heel worden, genezen worden door Christus, aangeraakt worden, opgetild worden, dat is onze roeping. En u laten optillen. En ik denk dat Bergmans dat ook heeft moeten leren en dat alle heiligen dat ooit hebben gekund.
Brengt mij een beetje bij een volgende vraagteken, Felix, omdat je zegt dat je er eigenlijk van droomt dat wij allemaal ooit heilig worden en een beeld krijgen daar in de Allerheilige Kapel. Wat is je droom of je wens voor mensen, voor de wereldkerk, voor onze luisteraars? Waar lig je, bij wijze van spreken, hoop ik, van wakker?
Ik denk van de barmhartigheid. Of liever van de onbarmhartigheid. Ik denk dat de kerk een barmhartige kerk is en kan zijn en moet blijven en moet worden tot op het einde. Een barmhartige kerk, een kerk die met zalf in hun handen naar de mensen gaat. En die mensen zalft, geneest. Die brood aanbrengt omdat hij er meer kan van maken. Die de kruiken, de lege kruiken vult, zoals in Cana, met water. Omdat hij er de beste wijn kan van maken. We mogen alle structuren veranderen in de kerk, maar als die structuren geen ziel hebben van barmhartigheid, is het niks, denk ik. En dus die barmhartige kerk, die ons ook door alle pausen, maar ook door Franciscus nu wordt aangereikt, is denk ik een uitdaging waar ik wil aan verder werken. Ik heb die ook ontmoet in het verhaal van bisschop Romero, die ook voor mij een bijzonder inspiratiebron is. Ik heb die ontmoet in zoveel andere verhalen en ook in dat kleine verhaal van 22 jaar van een jongen in de 17e eeuw, Bergmans.
We hopen dat we allemaal mogen meewerken aan die barmhartige kerk, barmhartige wereld ook, waar dat jij van droomt, Felix. We spreken graag heel straks nog een laatste keer verder met jou, maar eerst nog even een streepje muziek. Welkom terug, beste luisteraars, hier in Missio Werkt met deze aflevering. Sint-Jan Bergmans als centrale gast, gebracht door iemand met veel kennis van zaken, tekent Felix van Meerbergen. Felix, je hebt ons al heel veel verteld over jezelf, jouw inspiratie, over Sint-Jan Bergmans. Is er iets wat je nog heel graag wil toevoegen, wat wij jou vergeten te vragen zijn misschien?
Nee, ik denk dat ik al te veel gezegd heb, want het is niet de hoeveelheid van woorden die zullen inspireren, denk ik. Jan Bergmans heeft ooit eens gezegd, ik citeer hem hier, als ik niet probeer heilig te worden als ik jong ben, zal ik nooit heilig worden. Misschien is dat de kracht die we kunnen doen, of iets wat ik nu kan doen, zal ik niet uitstellen. Het klinkt allemaal zo gewoon bij Bergmans, maar het is het niet gewoon geweest. Want ik denk dat hij toch wel op die 22 jaar zo sterk heeft geleefd als iemand die 100 jaar is. En daarom was die weg naar de heiligverklaring was een moeilijke weg. Ook politiek en kerkpolitiek zat ertussen. Uiteindelijk hebben ze hem heilig verklaard. Maar dat vind ik nog niet zo relevant. Maar zijn verhaal vertellen als een bemoedigend verhaal hoe God met breekbaar materiaal kan mooie dingen zeggen. De heiligen zijn altijd breekbaar geweest. En dat kan een troost voor ons allemaal zijn. Ik denk dat we allemaal zondaar zijn. En breekbaar. En de kerk is geen kerk als er geen zondaars zijn. En de kerk heeft haar littekens, haar kwetsuren. En elke dag worden we daarmee geconfronteerd. En er zullen sommige mensen niet aarzelen om wat erop te wijzen. En toch geloof ik dat we nog altijd een relevante plek hebben in deze wereld. Zolang dat we ons niet afkeren van de wereld, maar in de wereld zijn.
Dankjewel, Felix, voor die toevoeging. Aan het einde van deze aflevering is er ook een kleine boodschap, dienstmededeling, als ik het zo mag noemen, van Missio uit. Jullie weten, beste luisteraars, sinds oktober 2018 al zitten wij hier telkens met twee, of oktober 2017 zelfs, zitten wij hier telkens met twee mensen in de studio samen met een centrale gast. Je hebt mezelf natuurlijk en je hebt Ellie. Maar Ellie, voor jou zal het deze maand de laatste keer zijn.
Ja, Katrien, dat klopt. Het is een beetje met gemengde gevoelens dat ik hier zit. Ik kijk uit naar het nieuwe, maar ik vind het ook bijzonder jammer om afscheid te nemen. Ik kijk uit naar het nieuwe en het zal voor mij een hele uitdaging zijn. Ik wil van ganser harte jou bedanken als sidekick hier. Hè. Het was heel fijn om met jou hier Missio Werkt te verzorgen. Maar ik wil ook de mensen van Radio Maria in het speciaal bedanken, omdat zij altijd klaarstaan met raad en daad en met goede zorgen. Ik voelde mij hier altijd zeer welkom, een beetje thuis zelfs. En natuurlijk wil ik ook jou bedanken, beste luisteraar, dat je elke keer op ons afstemde, dat je meewerkte aan de missie, aan onze eigen missie, aan onze eigen roeping.
Ik denk dat ik in naam spreek van alle luisteraars en natuurlijk iedereen bij Missio, dat wij jou het allerbeste wensen in je nieuwe professionele uitdaging. En wie weet kom je hier wel ooit terecht als centrale gast.
Met plezier.
Goed, daar rest mij helaas niks anders dan jou, Felix, heel hartelijk te bedanken voor deze hele boeiende aflevering van Missio Werkt over Sint-Jan Bergmans.
Ja, ik heb nog over Jan Bergmans één klein detailje.
Doe maar.
En misschien is dat een kleine link met Missio. Hè. Het schijnt dat hij verzot was op zoete dingen. Dus als hij nu zou leven, zou hij zeker van die goeie pralines van Missio eten en daarmee nog een goed werksteun ook.
Het treft nog dat die goede pralines van Missio vanaf deze maand opnieuw verkrijgbaar zijn. Contacteer ons gerust voor jouw bestelling. Dankjewel, Ellie. Dankjewel, Felix. En dankjewel, beste luisteraar, om opnieuw te luisteren. En ik zal er sowieso volgende maand weer zijn. Tot dan.